Welkom in Bibliotheek aan de IJssel. We zijn hier samen om een vijfde schrijvers interview te houden. En we koppelen dat als bibliotheek altijd aan een thema. En deze keer is het thema jongeren in de bibliotheek. Aan tafel zitten Milou van der Horst, Kapelse schrijfster. En Connie Rijngoud, manager back-office. Welkom allemaal.
Dank je.
Dank je wel.
Connie, je bent manager back-office van de bibliotheek. Wat doet een manager back-office zo allemaal?
Ja, het is niet wat in de naam zit en dat je dan precies weet hoe mijn functie eruit ziet. Hè? Als manager back-office geef ik leiding aan drie teams binnen de bibliotheek. En dat is team media. Een van de belangrijkste afdelingen natuurlijk van een bibliotheek. Want dat team staat voor de collectievorming. Het team cultuur. En dat is het team dat zorg draagt voor het activiteitenprogramma van de bibliotheek. Je kan het ook anders verwoorden. Zij zorgen ervoor dat het publiek samenkomt rondom die collectie. Het schrijvers bezoeken, organiseert het team cultuur. Tentoonstellingen rond een onderwerp worden door het team cultuur georganiseerd. En daar worden mensen dan die dat onderwerp ook leuk vinden omheen verzameld. En het derde team waar ik voor sta is het team educatie. En binnen dat team werken doelgroepspecialisten. En zij, je kunt hen het beste omschrijven als zeg maar de programmaontwikkelaars van de bibliotheek. En de contactpersonen voor peuterspeelzalen, voor instellingen voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, voor scholen. En als manager vertegenwoordig je die teams dan binnen de directie.
Je zei dat er verschillende specialisten zijn en er is ook een jongere specialist. Waarom heeft de bibliotheek eigenlijk een jongere specialist?
De functie van de bibliotheek en jongeren, dat lijkt eigenlijk al een aantal jaren een soort met elkaar in tegenspraak.
Hoezo?
Nou, wij merkten als bibliotheek, en niet alleen als bibliotheek in Capelle, maar over de hele linie, de hele bibliotheekbranche, dat jongeren de bibliotheek niet meer zo automatisch bezoeken. En wij als mensen die in de bibliotheek werken en de bibliotheek kennen, weten, vinden dat de bibliotheek heel veel te bieden heeft aan jongeren.
Ben jij ook minder de bibliotheek gaan gebruiken als jongere? Of hoe kijk jij daar tegenaan als je dit hoort?
Dan moest je ook betalen voor zo'n pas volgens mij. En op de scholen heb je meestal ook een mediatheek waar je heel veel boeken kan lenen. En daar hebben ze eigenlijk alle boeken wel die op je lijst staan die je moet lezen voor een vak Nederlands of zo. Ja, ik ben ook niet zo heel veel in de bibliotheek te vinden.
Wat dat gaat, klopt het wel met het beeld dat jij hebt?
Zeker. En als Bibliotheek van Capelle dachten wij moeten iemand in ons midden vinden die verantwoordelijk wordt voor die doelgroep. Want we vinden het toch zonde om elkaar uit het oog te verliezen. Ja. En wij hebben toen Jolanda gevonden, Jolanda Hugens. Zij is onze specialist jongeren. Is ook zelf iemand die ik tenminste als oud mens grijs ook heel jong van geest vind. En die in staat is om een verbinding te leggen tussen jongeren in Capelle, tussen jongeren in Krimpen en de bibliotheek. Want dat is als het ware haar opdracht. Ze moet eigenlijk een beetje zorgen dat jongeren en de bibliotheek weer maatjes van elkaar worden. En dat we goed samenwerken met die plekken, die organisaties waar jongeren wel zijn.
Nou, Milou, we hebben jou uitgenodigd als jonge Capelse schrijver. Wat is jouw band met Capelle?
Nou, ik ben in Capelle aan de IJssel opgegroeid. Ik heb er tot mijn 18e gewoond. En nu studeer ik in Wageningen. Maar ik ben al die tijd wel in Capelle ook naar school gegaan.
Wat is Capelle voor een jongere?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is meer gewoon een woonplek. En voor de rest heb ik me ook niet heel erg veel bemoeid met dingen die voor jongeren werden georganiseerd. Ben ik daar ook niet zo op de hoogte van.
Ja, dus je ging niet naar activiteiten die georganiseerd werden voor jongeren? Ja, had je er gewoon iets, het interesseerde je misschien niet zo? Of?
Nee, het interesseerde me sowieso niet zo heel erg. Maar ja, ook alles door wat ik heb meegemaakt. Ik heb een eetstoornis gehad, daar ben ik ook heel lang mee bezig geweest, zeg maar. Waardoor ik sowieso ook niet zo geïntegreerd werd in sociale contacten. Ja. Dus dat stond allemaal
dat speelde wel mee.
Op een lager pitje, zeg maar.
Wat is nou jouw eerste herinnering aan Capelle?
Als ik nu meteen terugdenk, dan denk ik nu...
Het eerste wat je te binnen schiet.
Mijn examens van vorig jaar.
Welke school heb je gezeten?
Het Comenius College. En nu is het een beetje examentijd.
Dus dat brengt weer alles terug.
Ja, precies. Ja.
En verder, als je denkt aan de gebouwen of de metro.
Ja, het is best wel volgebouwd, vind ik, hier in Capelle. En dat zie ik eigenlijk nu pas, nu ik in Wageningen woon. Daar is het allemaal een stuk groener. Dan ben je zo in het bos. En als je door de stad loopt, dan ruik je al de bosgeur. Dus dat is al heel anders dan hier in Capelle, waar het toch allemaal een heel stuk meer volgebouwd is en minder. Ja.
Je hebt een hondje, je beschrijft
ja,
je.
Klopt,
dat las ik ook in je biografie. Je zat toch ook wel met je hondje buiten gelopen?
Ja, het Schollebos. Dat was altijd wel mijn plekje. Mm-hmm. Maar dat is echt helemaal niks in vergelijking met het Wageningse bos, merk ik nu.
Oké.
Dus, maar wel een mooi alternatief.
Je hebt het Capelse compliment gekregen.
Ja, klopt.
Wat is
dat?
Dat
was ook nog hier in de bibliotheek.
Ja, precies, volgens mij ook op deze plek inderdaad. Ja, dat was wel een heel bijzondere ervaring ook. Want ik kreeg een mailtje van de bibliotheek van ja, we willen je graag in het zonnetje zetten of zo. Omdat ik toen met mijn eerste boek was genomineerd voor de prijs van de jonge jury. En naar aanleiding van daarvan vond de bibliotheek het leuk om mij een beetje in het zonnetje te zetten of zo.
Dat was nou bijvoorbeeld zo'n idee van Jolanda.
Oh, ja, klopt. Ja, maar wel echt heel gaaf. Want er waren best wel veel jongeren ook. En ze hadden wel vol. En ja, wel een mooi iets om ook jongeren te integreren in schrijven en lezen.
En wat heeft dat jou gedaan?
Ja, het was wel een eer of zo. Het was wel een soort kroontje op mijn werk. Van ja, je wordt echt gezien als wat je doet en het wordt gewaardeerd. En dat vond ik wel, ja, dat deed me wel wat.
En heb je daar ook veel reacties op gekregen? Ben je dan ineens een Capelse bekendheid?
Nou, ik weet niet of ik echt zo'n bekendheid sowieso ben in Capelle. Maar ja, ik weet het niet zo goed.
Mag ik even daar iets over zeggen? Want toen jij hier geweest was, en dat is misschien zo'n voorbeeld ook van het werk van zo'n jongerenspecialist. Jouw boek, daar hadden we er twee van, denk ik, in de collectie. Maar dat jij hier geweest was, heb je tijdenlang vertoefd op de reserveringsplek. Omdat er allerlei reserveringen op jouw boek stonden. Dus dat heeft echt tot effect gehad dat boek veel meer gelezen is.
Oh ja.
Juist ook door de jongeren die hier waren. Dus dat heeft echt zo'n ontmoeting met een echte schrijfster. Ja. Werkt echt leesbevorderend.
Oké, ja, want er was ook een heel interview. En ik denk ook wel dat jongeren dan prikkelt om
Er waren ook echt vragen van jongeren.
Ja, heel mooi.
Maar je hebt hier ook in de media gestaan en foto's gemaakt en dat soort dingen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat, net zoals op school, dat mensen erover vragen of zo. Of,
ja, dat was wel heel leuk. Want toen op de uitreiking van het Capelse compliment, toen was mijn klas op het Comenius College, die kwam toen ook, die was er ook. En dat vond ik ook wel heel leuk, want normaal was er niet echt zo heel veel aandacht meer voor het schrijven en zo. Omdat, en met het eerste boek was dat wel heel erg, maar dat zakt dan toch langzaam af. En door zo'n Capels compliment dan betrek je wel weer mensen er meer in. En krijg ik ook wel weer meer vragen en zo.
Ja, want wisten jouw klasgenoten dat je aan een boek aan het schrijven was?
Ja, al met het eerste boek waren ze ervan op de hoogte. En dat gaat ook best wel snel rond. Dus eigenlijk de hele school is het wel een beetje, volgens mij.
Ja, het is toch wel een beetje een bekendheid.
Ja, maar op zich wordt er dan niet zo heel veel over gecommuniceerd met mij. Meer dat het dan bekend is, maar soms herkend van oh, dat is dat meisje van die boeken en oh, dat is die schrijfster. Maar niet meer dan dat, zeg maar.
Milou, jouw eerste boek is Mijn Allerliefste Vijand. Kun je iets vertellen over de inhoud van het boek?
Nou, Mijn Allerliefste Vijand gaat over mijn ervaringen met een eetstoornis, anorexia. Dat heb ik beschreven in mijn boek over alles wat ik toen meemaakte met de opnames in ziekenhuizen en klinieken. En ik probeerde met mijn boek mensen een kijkje te laten geven in hoe dat nou precies is voor iemand die een eetstoornis heeft. In hoeverre dat de gedachten en het gedrag beïnvloedt.
Je hebt dan ook in het ziekenhuis gelegen. Nou, heb je dat daarna of tijdens je verblijf daar geschreven of...
Ik denk dat ik een jaar thuis was na mijn laatste opname en toen ben ik gaan schrijven.
Je schreef al in een dagboek bijvoorbeeld, hè?
Ja.
Heb je dat daar dan bij gebruikt, het dagboek bij dat schrijven?
Nou, het was wel een aanleiding om te gaan schrijven, want mijn vader die zag dat ik altijd in een dagboek aan het schrijven was. En hij vond het zonde als ik daar niks meer mee zou doen. En toen stelde hij voor om er een boek van te maken, om het te bundelen. En toen dacht ik, stom idee. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan. Maar ik heb mijn dagboek helemaal niet meer aangeraakt.
Dat valt toch weer mee, ouders.
Ja, dat is toch wel weer. Ja, ik ben hem ook best wel dankbaar voor zijn opmerking.
En eigenlijk heb je het geschreven voor jezelf, maar ook voor anderen. En
ja.
Heb je dat ook gemerkt? Hebben andere mensen daarop gereageerd?
Ja, zelfs tot op de dag van vandaag krijg ik nog steeds reacties van mensen die mijn boeken dan gelezen hebben. En ja, daar toch wel troost uit vinden of steun. Of mensen, ook familieleden die het boek gaan lezen omdat ze graag een kijkje willen nemen in de wereld van iemand met een eetstoornis.
Kan je daar dan altijd goed op reageren of is dat soms ook lastig?
Ja, ik merk wel heel veel dat mensen hun eigen verhaal willen vertellen naar aanleiding van mijn boeken. En soms is dat ook wel een beetje belastend. Want ja, ik ben er nu wel redelijk uit mijn eetstoornis. Maar om dan steeds weer geconfronteerd te worden met de ellende van anderen, dat werkt ook niet echt bevorderend voor je eigen ontwikkeling. En dat is soms ook wel moeilijk om dat dan tegen mensen duidelijk te maken. Van joh, ja, ik heb je verhaal gelezen, maar ik vind het moeilijk om erop te antwoorden of om nog in contact te blijven of wat dan ook.
Ja. Mijn allerliefste vijand is jouw eerste boek. Daarna heb je nog meer geschreven. En je laatste boek is Verloren.
Ja.
Ja, als je nou die twee boeken vergelijkt, zit er dan ook een ontwikkeling in? Van je eerste naar je, dus je vierde boek, hè?
Vijfde boek. Ja. Ja, en het is sowieso een heel ander soort boek, omdat het niet op mijn eigen ervaringen is gebaseerd, maar het is meer een verzonnen verhaal. En dat is ook wel een heel andere manier van schrijven. Dus misschien merkt de lezer wel dat het anders is opgebouwd. Of dat het,
En vraagt het ook iets heel anders van je, zo'n een verzonnen verhaal? Ik geloof dat Ver weg is je eerste verzonnen
fictieve
verhaal.
Ja, klopt, ja. Ja, het vraagt veel meer. Ja, dus het is veel meer een uitdaging om zo'n verhaal te schrijven, omdat alles moet kloppen. En als je schrijft over je eigen ervaringen, dan is het veel meer van, oh, toen gebeurde dat en nu gebeurt dat. En dan zit het gewoon goed in je hoofd. Maar met een verzonnen verhaal is het veel meer dat je moet nadenken bij alles. Van, oh, klopt het wel wat ik nu heb geschreven? En sluit het aan op de vorige scène? En dus je bent continu eigenlijk ook aan het nadenken van, klopt alles wel? En sowieso moet je soms ook wel onderzoek doen naar hoe dat dan ook echt in het echt gaat, omdat je dat zelf niet hebt meegemaakt.
Best wel indrukwekkend. Ik heb 5 boeken geschreven.
Ja, en, dat klopt.
Ja, elk boek een jaar. Elk jaar een boek, zei je zelf
al. Ik kan me ook voorstellen dat juist een boek dat over je eigen ervaringen gaat, dat het ook lastiger is, omdat het moet ook leesbaar zijn voor anderen natuurlijk.
Ja.
Dus dat vergt ook wel weer een beetje afstand nemen van je eigen situatie en ook technisch naar zo'n boek kijken, denk ik.
Ja, of juist niet. Want als je heel erg subjectief schrijft, dan neem je de lezer misschien ook wel weer meer mee in je eigen emoties, gedachten, gevoelens.
Dit is inderdaad wel een ander boek, een andere situatie, maar ook wel weer een zwaar thema eigenlijk.
Ja, mijn moeder die las het manuscript en die zei, oh, het is wel weer veel ellende hoor, Milou.
En wat
mag
zei
ik vragen
je toen?
Waar de andere boeken over gingen? Of die allemaal over jouw eigen ervaringen gingen? De andere?
Ja, ik heb 3 boeken geschreven over mijn eigen ervaringen met een eetstoornis. En 1 boek over emigreren naar Oostenrijk. En dan dit boek over borderline en vriendschappen.
Ik heb dit gelezen en vond het heel indrukwekkend om te zien hoe het gaat over 2 vriendinnen.
Yeah.
Ja, en dat de ene vriendin eigenlijk heel graag iets wil betekenen voor de ander, maar daar eigenlijk niet doorheen komt.
Ja, en wat moet ze met zichzelf doen? Ja. Daar is ze natuurlijk ook nog.
Er zitten altijd ook wel elementen van jezelf in, ook al heb je het verzonnen.
Ja.
Zijn daar ook dingen in van jezelf die jij heel belangrijk vindt of die jij...
Ja, door mijn opnames voor mijn eetstoornis heb ik ook wel diverse dingen om me heen gezien. Met mensen die ook borderline hadden naast hun eetstoornis. Of ook automutilatie en dat soort dingen. En mijn vriendin die had ook borderline. Dus ik heb wel wat dingen die zij vertelde aan mij, heb ik verwerkt in een scène. Ja.
Een aantal van de boeken van Milou staan ook op het For You-plein. Connie, wat is het For You-plein?
En het For You is een plek in de bibliotheek die we hebben ingericht om vooral jongeren die lezen niet zo heel erg leuk vinden, of jongeren die bijvoorbeeld dyslexie hebben, om die toegang wat makkelijker de collectie te laten vinden. Mm-hmm. Dat ze wat makkelijker kunnen vinden wat nu leuk is om te lezen.
En hoe doe je dat dan?
Nou, we hebben een collectie voor jongeren. dat doen we zeg maar samen met allerlei bibliotheken in Nederland. We zijn echt gaan lezen. We zijn gaan kijken wat zijn nou boeken die wat lekkerder lezen, die makkelijk lezen. Of waarvan wij zeggen van daar willen jongeren moeite voor doen. Die hebben we uit de jeugdcollectie gehaald. En we hebben met jongeren gepraat over wat zijn nou thema's in je leven die jou heel erg aanspreken. En die boeken die we dus gelezen hebben, hebben we thematisch bij elkaar gezet op een aantal grote thema's. Onderzoek gedaan in de Stadsbibliotheek Haarlem met een hele hoop voortgezet onderwijsleerlingen. Vooral naar die thema's. En ook over wat zij nu in de bibliotheek zouden veranderen als zij bijvoorbeeld directeur van een bibliotheek zouden zijn. Ja, dat is een heel mooi onderzoek. En ja, daarvan bleek bijvoorbeeld dat ze een jongerenspecialist wel wilden. Dus iemand die hun taal sprak. En dat ze te weinig kleur in de bibliotheek zagen. Dus wij zijn op zoek gegaan steeds. Hier in de bibliotheek is dat wat kleiner. Er zijn bibliotheken die een hele vloer voor you hebben ingericht. En daar ook allerlei kleurrijke meubels bij hebben staan. Wij hebben er dus voor gekozen om een deel van de collectie op thema en op die op jongeren gerichte thema's bij elkaar te zetten. Waardoor je kunt lezen wat je leuk vindt. Want als jij graag iets wil lezen over seksualiteit bijvoorbeeld. Dan ben je bereid daar meer moeite voor te doen als je lezen moeilijk vindt. Dan wanneer ze zeggen van dit is een makkelijk geschreven boek. En het gaat over het uitlaten van honden.
Ja.
En dan denk je, dan lees je de voor- en de achterkant en misschien de eerste bladzijde, maar dan ga je niet dat verhaal tot je nemen. Het is dus een collectie die apart gezet is en waarbij je hoopt dat de jongeren die dat nodig hebben, dat die zien dat lezen en dat verhalen toch leuk zijn.
Ja, en ik heb begrepen dat er ook verschillende media bij elkaar staan, dus niet alleen boeken.
Klopt. Rond die thema's hebben we de media die de bibliotheek heeft. Dus boeken, maar ook luisterboeken en dvd's bij elkaar gezet. En de gedachte daarachter is dat vooral als je bijvoorbeeld behoorlijk dyslectisch bent en je wilt Harry Potter lezen, dan is dat toch een hele opgave. En het eerst kijken van een film kan je helpen om zo'n boek te lezen. Want dan heb je alles gehoord hoe de hoofdfiguren heten. Een ingewikkeld woord als zwerkballen, dat heb je dan ook gezien, waardoor je dat makkelijker tot je kunt nemen en zo'n boek ook eenvoudiger leest. Dus dat is de gedachte daarachter. En voor sommige kinderen zijn bepaalde, of voor sommige jongeren zijn bepaalde boeken gewoon te moeilijk, terwijl ze via een luisterboek wel het verhaal kunnen ervaren. Dus dat is de gedachte achter het For You.
En er worden ook speciaal boeken geschreven die in een wat toegankelijkere taal.
Dat klopt, er zijn ook uitgevers die op de markt van de zwakke lezer zijn gaan zitten, zeg maar.
Ja, dat heeft wel een beetje.
Maar dat komt als volgt.
Okay.
Laaggeletterdheid is een thema wat de laatste 10 jaar in de maatschappij veel aandacht krijgt. En ja, toen is duidelijk geworden dat toch zo'n 13% van de bevolking niet zo makkelijk leest. En dat is best wel een groot aantal. En daar zijn ook nogal wat jongeren onder. Dus ja, de wereld van de marketing werkt zo. Als er markt voor is, ontstaan er waren. Dus er zijn schrijvers die zijn aan de slag gegaan met hoe schrijf je nou een toegankelijk boek. Die staan ook op het For You. Maar een van de belangrijkste gedachten is eigenlijk dat we heel graag juist ook gewone boeken, zoals bijvoorbeeld jouw boek, dat vinden wij een toegankelijk geschreven boek. Okay. Ook op een thema waar jongeren in geïnteresseerd zijn. Die vindt ook een plek op dat For You. Omdat we denken, doordat de inhoud jongeren aanspreekt, willen jongeren daar ook moeite voor doen.
Waarom vind je het makkelijk geschreven?
Ja, dat is, vind ik soms wel heel moeilijk te verwoorden. Je wordt gegrepen door het onderwerp.
Oké. Okay.
En als je in jouw boek bijvoorbeeld ook kijkt, de bladspiegel is niet zo heel erg vol. Dat is de eer voor Ploegsma natuurlijk, de manier waarop ze dat hebben uitgegeven. En voor jongeren die niet graag lezen en voor jongeren die vooral ook dyslexie hebben, als er heel veel woorden op één bladzijde staan, dan is dat een zwart vlak. Dan leest dat gewoon niet makkelijk. Dus ook de manier waarop het uitgegeven is, je boek. Okay. Vergrote toegankelijkheid. Maar het feit dat jouw onderwerp je meeneemt, maakt dat ook al vind je het misschien best moeilijk, dat je door wil lezen.
Okay.
En dat vind ik toegankelijk schrijven.
Het is interessant genoeg qua onderwerp. En het sluit ook zo aan bij wat jongeren bezighoudt. Dat het dan een plaats krijgt op het voorjoen.
Ja, je moet er wel bij zeggen. Want dat is natuurlijk enorm stigmatiserend wat we nu zeggen. Alle jongeren bestaat natuurlijk niet. De jongeren die dat onderwerp leuk vinden. En die lezen moeilijk vinden. Kunnen met zo'n boek uit de voeten.
Oké, mooi.
En als jij dat nou hoort, hè, heb je dan zoiets van, dat heeft wel kans van slagen? Of...
Want als je zo'n heel rek ziet vol met boeken, dan is het wel een uitdaging om daar een mooi boek uit te zoeken. En als je kan zoeken op bepaalde onderwerpen die je aanspreken, dan nodigt dat al sowieso veel meer uit tot het zoeken tussen de boeken en kijken van, hey, dat lijkt me een goed boek. Ja.
Ik weet wel dat er ooit in de bibliotheek iemand was met een leesprobleem. Die kwam en die omschreef dat als volgt. Die zei van, er waren twee dingen als ik met school in de bibliotheek kwam. Wat ik wilde doen, dat was zo snel mogelijk naar de achterdeur. Ach. En ik wilde zeggen van, het lijkt hier wel een Berlijnse muur. En ik vond dat zo goed verwoord eigenlijk. Want ja, als je een boekenkast met alleen de ruggen van boeken ziet, dat ziet er heel gesloten uit.
Ja.
En je moet wel goed in lezen zijn en een eigen leesontwikkeling hebben doorgemaakt, wil je daar je weg in kunnen vinden.
En ook uitgenodigd worden om te lezen.
Ja, ja. Ja, je moet de schrijversnaam kennen in een bibliotheek al vaak. Wil je iets kunnen vinden, terwijl je daar nog niet echt aan toe bent.
Ja.
En dat is daar dus niet zo. Daar is het onderwerp bepalend. En je scrolt, net zoals in de cd-winkel, door de collectie. Onze bakken zijn eigenlijk wel een beetje te klein.
Je bent eigenlijk begonnen met schrijven omdat je vader zei van, ga er eens mee beginnen zo ongeveer. Hè? Maar hoe ga je nou verder te werk? Je bent toen gestart, heb je daar nog hulp bij gekregen?
Ja, ik ben met mijn Alice Vijand begonnen met pen en papier. En heel veel krassen er tussendoor in strepen. En eerst begonnen gewoon op papier met pen en zo. En toen was het eigenlijk best wel handig om het ook gewoon elektronisch te doen. Want dan kon ik het opsturen naar uitgeverijen. En toen had Ploegsma wel interesse in het verhaal. En die zei van, eigenlijk vinden het wel goed dat je dan gekoppeld wordt aan een ervaren schrijfster. Zodat je een beetje het schrijverschap leert en die kan jou helpen met hoe schrijf je een goed pakkend boek.
Is dat gebruikelijk bij een uitgeverij dat ze dat zo doen? Of?
Ik weet niet of dat bij iedere uitgeverij zo is, maar binnen Ploegsma heb ik wel een aantal mensen ook gehoord die met een eerste boek aan iemand zijn gekoppeld die al een stuk ervarener was.
Dus je bent gekoppeld aan een schrijver, aan een andere schrijver?
Ja, dat was Mirjam Oldhaven.
Zo, dat is niet altijd de eerste de beste.
Nee, die brengt nou ook een film uit, volgens mij.
En hoe gaat dat dan? Jij stuurt dingen naar haar op en dan zegt zij daar wat over?
Ja, het was per hoofdstukje dat zij dan wat opmerkingen maakte bij een hoofdstuk. Van hier kan je iets veranderen en dit kan je anders doen, dit uitbreiden, dit inkorten. En dan ging dat allemaal veranderen en dan stuurde ik het weer naar haar op. En zo ging het hele boek door.
En hoe lang heeft dat al met al geduurd dan, denk je?
Het duurde een jaar voordat het boek uitgegeven was. Ja.
Dat was je eerste boek?
Ja.
En dat werd verkocht en dat had blijkbaar een succes.
Ja, dat was heel mooi.
En toen?
Nou ja, toen vond ik het schrijven eigenlijk zo leuk dat ik dacht van, ik wil weer verder schrijven. En toen kwam Zwaartekracht, mijn tweede boek. Dat is het vervolg op mijn Alice Vijand. Dus als je dan eenmaal weer thuis bent uit de naopnames van klinieken, van hoe gaat het dan verder? Want heel veel boeken zijn ook wel gericht op als je er nog heel erg middenin zit en allemaal behandelingen. Maar hoe doe je het als je thuis komt? Want dan moet je heel je leven weer op gaan bouwen.
Heb je dat op dezelfde manier geschreven als je eerste boek? Heeft Mirjam daar ook bij geholpen? Of heb je dat wat meer zelfstandig?
Nee, Mirjam heeft daar niet bij geholpen. Want ja, je mag het nu helemaal zelf schrijven. We vinden het niet meer nodig dat er iemand bij helpt. Want,
En het derde boek, dat is Ver Weg. Hè? Dat is over, over een onderwerp wat je zelf weer hebt bedacht. En dat was ook weer anders dan om te schrijven.
Ja, dat was ook wel even een uitdaging. En ook wel een beetje onzeker van, kan ik dat wel ook gewoon verzinnend schrijven? Want dat is naar mijn idee echt schrijven, autobiografisch schrijven. Dat is wel voor mij een stuk makkelijker dan verzinnend schrijven. Dus het was ook wel spannend of de uitgeverij dat wilde uitgeven. Maar ze waren op zich wel enthousiast. Mm-hmm. En dat vond ik ook wel echt een onderstreping van, ja, je bent echt wel schrijfster of zo.
Ja.
Dat zei jij nou net dat dat ging over emigreren naar Oostenrijk.
Ja.
Hoe verzin je het?
Ik ben altijd met mijn ouders naar Oostenrijk geweest op vakantie. En ik vond het zo'n fijn land. En ik had altijd in mijn hoofd van, ik wil daarheen, ik wil daar wonen. En willen jullie mee naar mijn ouders toe? En ja, nou, dat ging niet gebeuren. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik er maar over schrijven.
Het is wel een mooie thematiek eigenlijk. Hè? Je dromen realiseren in een verhaal.
Ja, 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 precies. Ja, alleen is het wel verschil, want dat meisje wil het echt helemaal niet. Want dan is het ook wat leuker om te lezen misschien.
Ja.
Ben je nu ook nog bezig aan een boek?
Nee, nu heb ik het schrijven even stopgezet. Ook omdat ik ben gaan studeren. En het is ook wel heel druk met heel veel andere dingen nu. En de uitgeverij die zei ook van, nou, misschien is het wel handig om gewoon even wat meer ervaring op te doen in het schrijven. En wat meer ook een idee te krijgen van hoe bepaalde dingen in het leven werken.
Maar ik zag ook dat je van jouw boeken zijn ook e-books gemaakt.
Ja.
Hebben ze dat gevraagd? Of
nee,
hebben ze
dat was wel een verrassing. Ik zag opeens in de catalogus voordat een boek dan van mij uit zou komen. Van, een e-book? Oh, een e-book. Nee. Ik wist het eigenlijk helemaal niet.
En, nee, daar heb je zelf niks extra's voor hoeven doen eigenlijk.
Nee, het is gewoon de digitale versie van het boek. Ja, daar heb ik verder ook helemaal niet naar hoeven kijken of zo.
Ah, okay.
Het is eigenlijk toch ook een soort herdruk?
Ja, nou, misschien wel.
En als je dan gewoon een papieren herdruk zou krijgen, zou je dan wel gebeld worden door de uitgever? Of,
ja, toen kreeg ik bij mijn eerste boek dat binnen 2 weken een herdruk. En toen kreeg ik een mailtje van de uitgever van, oh, er komt een herdruk. En dan krijg je ook echt weer 5 exemplaren thuis gestuurd.
Voor de e-book heb je geen exemplaren gehad? Of
nee, dat is, maar ik heb ook geen e-reader. Dus
is dat iets wat jij leuk zou vinden, een e-book lezen?
Nou, ik heb misschien nog weer dat traditionele idee van dat je echt een boek in handen hebt. Dat is natuurlijk ook wel, dat is meer bezit of zo. Dat kan je in je kast zetten, daar kan je mee pronken. Maar kijk eens wat een grote boekenkast. Ja, kijk.
Ruiken.
Oh ja, nee, maar het is ook heel mooi als je voor het eerst een boek opendoet. Als je die kaf nog een beetje kraakt, dat is echt super mooi. Ja. En dat heb je bij een e-book niet.
Nee. Milou, je hebt verteld hoe het gegaan is met het schrijven bij jou. Heb je nou ook nog tips aan andere jonge schrijvers?
Ja, gewoon heel veel blijven schrijven. En ook mensen vragen om je verhaal te lezen. Want zelf ben jij heel erg betrokken bij het verhaal. Dus dan is voor jou allemaal logisch wat je vertelt. Maar voor anderen denken misschien van, hé, wat bedoelt ze daarmee? Of wat een rare scène. En daarom is het soms heel goed om van buitenstaanders te vragen of gewoon van mensen van, joh, wees eerlijk, wat vind je echt van mijn verhaal? En daar ontwikkel je jezelf ook wel veel in.
Ja. En is het ook iets, je zit daar achter je bureautje en toch ook wel een beetje een eenzaam avontuur?
Het is ook gewoon heel fijn soms om je terug te trekken uit de grote boze wereld of vanuit alle drukte en gewoon even helemaal in jezelf en een mooie fantasiestroom op gang te brengen en daar dan je helemaal in onder te dompelen of zo. En ik heb dat eigenlijk altijd gezien als mijn ontspanning in plaats van, weet ik veel, naar de disco.
We hadden het er net over dat jouw boeken op het For You staan. Dat is hoort ook bij een bepaalde leeftijdscategorie, hè, Connie?
De bibliotheek, zeker voor de jeugd, is onderverdeeld in leeftijdscategorieën. Je hebt de A-boeken tot 8 jaar en dan heb je de B-boeken tot 12 jaar en dan heb je de C-boeken. En die stonden altijd voor 12 tot een jaar of 15. Daar hebben we die For You's hebben we daar uitgedestilleerd, zeg maar. En er was altijd een gat. Als je 15 was, moest je gelijk, 16, moest je gelijk naar de volwassen afdeling. Ja, en daar stonden best wel boeken tussen die voor jongeren leuk waren, maar best moeilijk te vinden vanuit eigenlijk datzelfde verhaal bij die For You's. En nu is in de boekenbranche een nieuwe categorie ontstaan, de Young Adults. Niet alleen in bibliotheken, maar ook in boekhandels is er tegenwoordig een categorie boeken die zich richten op jongeren van 15 tot een jaar of 20. En ik vind dat zelf een hele goede ontwikkeling. En dat wil helemaal niet zeggen dat die boeken makkelijker zijn dan romans. Maar die gaan toch meer, die sluiten meer aan bij de thematiek en de belevingswereld van jongeren.
Heb je dat zelf gemist in de bibliotheek? Of heb je zoiets van, nou, dat vind ik wel een goede ontwikkeling?
Ja, ik vind het een hele goede ontwikkeling. Want ook op de middelbare school, als je dan in de bovenbouw komt, dan moet je echt meteen aan de volwassen literatuur boeken. En die zijn soms best wel zwaar en die gaan ook ook soms wel over onderwerpen waar jij als jongere nog niet echt over nadenkt of bij stilstaat. En ja, die sluit inderdaad niet zo heel erg aan bij de belevingswereld als je 15 bent of zo. En ik denk dat het daarom juist heel goed is dat er boeken zijn die wel aansluiten bij waar jij mee bezig bent als jongere. En die het ook kunnen overbruggen van de kinderliteratuur, jongerenliteratuur naar de volwassen literatuur.
Ik heb jullie ook gevraagd om na te denken over een jongerenboek dat jullie het zelf het allermooiste vinden. Connie, jij zit al helemaal te knikken.
Het is altijd heel erg moeilijk om te kiezen bij dit soort dingen. Want er zijn heel veel boeken die me toch wel geraakt hebben. Juist ook uit die categorie young adult. Ik houd sowieso van boeken waarin keuzes maken een rol spelen. En dan vooral ook de gevolgen van die keuzes. En bij jouw vraag naar een favoriet jongerenboek kwam bij mij direct naar boven een boek van Anna Provoost. Anna Provoost is een Belgische schrijfster en haar boeken zijn helemaal niet zo makkelijk. Ze hebben best wel een ingewikkelde stijl. Maar ze voert je echt mee in de denkwereld van een hoofdpersoon. En het boek Vallen, wat ik dan nu wil noemen, is een boek, een jongerenroman waar een jongen de hoofdrol speelt, Lucas. En die raakt helemaal in de ban van het leven van zijn grootvader. Zijn grootvader heeft in de Tweede Wereldoorlog gevochten aan de kant van de nazi's. En het is niet zozeer het verhaal van die grootvader waar je door geraakt wordt. Maar Lucas wordt geraakt door de ideeën van de nazi's. En sluit zich aan bij de neonazi's. En dat hele proces van hoe hij die keuzes maakt, daar word je in meegevoerd. Ja, en ook uiteindelijk hoe het dan toch weer goed komt, tussen aanhalingstekens. Het is een heel boeiend roman. Een hele boeiende roman over keuzes maken. En ook soms verkeerde keuzes maken en hoe dat gaat. Ik had ook nog heel graag de boeken van Floortje Zwichtman
Die wil je genoemd. Nog even noemen. Mag je ook wel even noemen.
Weer lijvige boeken, natuurlijk dikke boeken. Maar Floortje Zwichtman heeft een drieluik geschreven over Adrian Mayfield. Een jongen die in de 19e eeuw erachter komt dat hij homofiel is. En in een tijd dat homo zijn nog strafbaar was. Oeh, ja. En dat zijn drie boeken over geschreven. Die zich ook een beetje afspelen in de wereld. Of in de geschiedenis die met mensen ook die echt bestaan hebben. Oscar Wilde, weet niet of die naam bekend is. Maar een schrijver uit die tijd die daar een rol in speelde. Aanbevelenswaardig. En je bent lekker tot de kerst zoet.
Yes.
Want het zijn drie boeken.
Ja. Ken jij ze toevallig?
Nee, ja, Vallen heb ik wel van gehoord, maar ik wist niet zo waar het precies over ging.
Okay. En je hebt ook een favoriet jongerenboek uitgezocht.
Ja, waar ik een boek dat ik altijd heel mooi heb gevonden, ook echt na 20 keer lezen of zo, is Huilen naar de maan van Gerda van Erkel. Het is een heel mooi boek over een meisje dat in de... Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal hoe ze daar komt. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat ze in de wildernis bij iemand in een hut gaat overleven met drie honden en heel primitief. En hoe zij uiteindelijk daar toch weer in de grote boze wereld van alle mensen en alle complotten en moeilijkheden moet gaan integreren. En dat is heel mooi hoe dat gebeurt door middel van iemand die zich over haar ontfermt. Ik heb het boek gelezen toen het zelf met mij ook niet zo heel goed ging. Dus ik heb me heel erg kunnen verplaatsen in haar angst voor de mensen. En haar problemen met het contact aangaan met anderen. En ook de eenzaamheid die zij voelde.
Als laatste zou ik je willen vragen om een stukje uit je boek voor te lezen. Zou je dat voor ons willen doen?
Ja, tuurlijk.
Uit de nieuwste is dit, hè? Verloren.
Ja, uit Verloren is dat. Hoofdstuk 1. Mijn telefoon gaat met een deuntje waar je helemaal hyper van wordt. Vrolijk neem ik op. Met Demi. Ik kijk naar buiten, waar donkere herfstwolken voorbij worden geblazen. Het is pas 2:30, maar al een beetje schemerig. Zal wel door het donkere weer komen. Aan de andere kant van de lijn is het stil. Hallo? Ik druk mijn andere oor dicht, zodat ik de beller extra goed kan horen. Of niet, want de beller heeft opgehangen. Geïrriteerd leg ik mijn mobiel naast mijn wiskundeschrift. Ik pak mijn pen op, maar leg hem direct weer neer. Wie zou me gebeld hebben? Ik zoek het nummer van de beller op. Herkennen doe ik het niet. Ik loop naar beneden, waar mijn moeder in de keuken staat. Mam, ken jij dit nummer? Bedachtzaam kijkt ze op het schermpje. Nee, zegt ze, terwijl ze me de telefoon teruggeeft. Vreemd. Net wil ik weer naar boven lopen, op naar mijn wiskunde sommen als mijn mobiel weer gaat. Snel neem ik op, een stuk serieuzer dan net. Met Demi? Even is het stil en ik wissel een blik met mijn moeder. Dan klinkt er een schorre stem. Demi, met Mirjam, de moeder van Lieke. Hoi. Ja. Er klinkt even een stilte. Op de achtergrond hoor ik allemaal stemmen en een storend geluid dat ik niet thuis kan brengen. Dan zucht Mirjam diep en zegt snel, Lieke is weg, weet jij waar ze is? Lieke weg? Vraag ik verbaasd. Nee, ik zou niet weten waar ze is. Ze is in ieder geval niet bij mij. Oh, nou, dan bel ik nog wel. Wil je me laten weten als je haar ziet? Ja, is goed, zeg ik. Mirjam hangt op zonder verder iets te zeggen. Wat raar allemaal. Wie was dat? Vraagt mijn moeder. Ik zeg afwezig, Lieke's moeder. Oh, wat had ze? Lieke is weg. Mijn moeder antwoordt, weg? Hoezo weg? Bijtend op mijn lip toets ik het nummer van Lieke in op mijn mobiel. De telefoon blijft oneindig lang overgaan voordat een bekakte vrouwenstem zegt, dit nummer is momenteel niet bereikbaar. Probeer het later nog eens. Snel sta ik op en loop naar de gang. Mam, ik vertrouw het niet. Ik ga naar Lieke's huis. Ik schiet in mijn schoenen en in mijn regenjas. Vlak voor ik de deur achter me dichttrek, hoor ik mijn moeder roepen, moet ik mee? Nee hoor, roep ik terug. Ik gris mijn fiets uit de heg, spring erop en race naar Lieke's huis, dat niet ver weg is. Onderweg bel ik Lieke nog een keer. Weer geen gehoor. Als ik Lieke's straat in fiets, zie ik al hoe laat het is. Veel buren buiten en Lieke's moeder die met één hand in haar staat te praten met een man die een kladblokje vast heeft. Ik rem zo hard dat mijn remmen haast breken en trap snel de standaard uit. Toch valt mijn fiets nog om. Snel loop ik in de richting van de voordeur van het huis van mijn vriendin. Ik bots bijna tegen een man op die net naar buiten komt. Ook met een kladblokje. Hey, hola, wie ben jij? Waar is Lieke? De man, ik gok van in de 50, legt een hand op mijn schouder en duwt me zachtjes naar de stoep. Hoe ken je Lieke? Lieke is mijn vriendin. Waar is ze? Wie bent u? De vreemde man kijkt me vriendelijk aan. Allereerst, ik ben Ad Vermeer, rechercheur van de jeugd- en zedenpolitie. Hij haalt een bewijskaart tevoorschijn dat hij ook echt bij de politie hoort. Ik ben gekomen omdat Lieke weg is. Snel antwoord ik, ja, dat weet ik ook, maar hoezo weg? Waarom zijn jullie erbij? Ik wijs kort naar de andere man met het kladblokje, waarschijnlijk een tweede rechercheur van Huppelepup. Dat was zo mondvol, dat heb ik niet onthouden hoor. Hoe heet je? Vraagt de rechercheur. Moet dat allemaal? Ik wil gewoon weten waar Lieke is, verdorie. Demi. Demi, ben je een goede vriendin van Lieke? Ja, natuurlijk. Zie je haar vaak? Waar gaat het toch heen? Pff, weet ik veel. Hoe vaak zien vriendinnen elkaar? De laatste tijd niet meer zo heel veel, maar dan blijf je toch wel vriendinnen. Waarom zie je haar dan niet zoveel de laatste tijd? Het ging niet zo goed met haar. Kom, dan gaan we even zitten, zegt de rechercheur. Hij wijst naar een wit bankje voor Lieke's huis, maar ik blijf staan. Ik ga geen theekransje houden. Ik wil Lieke zoeken, want ineens bekruipt me een eng gevoel. Een gevoel dat helemaal niet zo goed zit met Lieke. De laatste tijd ging het zo slecht met haar. Ze zat op de bodem van een 1000 meter diepe put, zonder een sprankje licht, zonder ladder om eruit te klimmen. Een onzichtbare hand knijpt mijn keel dicht. Ik moet Lieke zoeken, voor het te laat is. En dan wil die man rustig op een bankje gaan zitten kletsen? Ga even zitten, Demi. Maar ik moet Lieke vinden. Een onrust wervelt door mijn lichaam die niet te negeren valt. Maar de rechercheur klopt weer op de bank naast hem. Hij maakt ook nog een hoofdgebaar. Met tegenzin ga ik naast hem op het bankje zitten. Het ijs koud is en nog nat is van de regen. Ik kijk de rechercheur aan. Lieke heeft een verontrustende brief achtergelaten. Daarom is het zaak dat we haar zo snel mogelijk vinden. Ik kijk de rechercheur met grote ogen aan. Dus toch. Steeds weer schiet het door mijn hoofd heen als een pingpongbal met ADHD. Ik stamel, oh shit, nee. De rechercheur trekt een ernstig gezicht.